Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zingen de Heere ons lied uit Psalm 143, daarvan het eerste en het tweede couplet. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. En ook vers 2, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Uit Psalm 143, het eerste en het tweede couplet. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we op Psalm 130 het derde couplet. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Uit Psalm 130 het derde vers. Laat ieder van u dan met mij in zijn of haar hart meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van de Schriften. Heere, grote en almachtige God, u de Vader, u de Zoon en u de Heilige Geest. Dank u wel dat we ook vandaag in uw huis mogen zijn. Vanavond, de tweede keer al vandaag. Het is uw huis, waarin uw woord ligt, open ligt. We bidden u, Heere, geef dat het geopende woord ook tot ons zal komen, tot op ons hart. Want het is uw woord. U bent het die spreekt. Ook vanavond. Nee, niet wij komen naar u toe, maar u bent het die ons opzoekt. En die ons samenroept. En wil bezoeken met uw heil en met uw zegen. Heere, wilt u het van ons dan vergeven? Al die keren dat wij bij u vandaan gingen, eigen wegen kozen, geleefd hebben, volop geleefd hebben, maar niet met u, keuzes gemaakt hebben, dingen gedaan hebben, gedacht, gezegd, zo druk mee, ook misschien wel deze week, of op school, of op ons werk, of thuis. Maar u was er niet bij. Ja, u was er wel. Maar wij deden alsof u er niet was. Heer, wilt u het vergeven? Die woorden, die gedachten, die dingen die we hebben gedaan, die niet goed zijn. En we weten het. Heer, wij bidden tot u. Wilt u onze zonde vergeven? En wilt u het nieuw maken? Wilt u ons hart reinigen? En wilt u daartoe ook de prediking vanuit uw woord gebruiken? Want daarvoor laat u toch de verkondiging uitgaan, week na week, al zoveel jaren. Al zoveel eeuwen in ons land. Het is uw genade. Het is het werk van uw Heilige Geest dat sinds Pinksteren al mag voortgaan over het rond van deze aarde. En wat ook in onze plaats en in ons land zo ver mocht komen. En dan bidden we u, Heere, vervul ons dan met uw Heilige Geest. Voor het eerst, of weer opnieuw. Zonder u is alles toch leeg. Maar met u, dan is het goed. Hoe het ook gaat. We mogen vragen. We mogen bidden tot u, de Heere Jezus, de hoge priester, die aan de rechterhand van uw Vader zit om voorbeden te doen tot op de dag dat u terugkomen zal. Zoals we ook beleden hebben net met het geloof, met de geloofsbelijdenis. Aan de rechterhand van God de Vader, van waar hij komen zal. Heere, geef in dit uur van samen zijn dat alle belemmeringen, alle verkeerde dingen, afleidende gedachten, ja, alles wat ons kan verhinderen om uw stem te horen, dat dat weggenomen mag worden. En dat kunnen hele krachtige dingen zijn, ook gedachten zijn. Maar u en uw Heilige Geest, u bent veel machtiger en veel krachtiger dan alle andere tegenmachten en tegenkrachten. Wilt u dat dan doen, ook vanavond? En geven dat wij niemand anders zullen zien en overhouden dan u, de Heer Jezus. Open dan zo de schriften voor ons hart en ons hart voor de schriften. En maak deze dienst een dienst tot eer van u en tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verheerlijking van uw grote en heilige naam. Zo vragen en bidden wij dit van u uit genade alleen, om de Heer Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit het Oude en Nieuwe Testament. Eerst uit Psalm 51 en daarna uit Lucas 18. Eerst Psalm 51, de eerste 6 versen en dan vers 18 en 19. En straks uit Lucas 18, vers 9 tot 14. Psalm Psalm 51, beginnen we te lezen bij het eerste vers. En dit is het woord van God. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Batseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. En dan vers 18 en 19. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart, zult gij, o God, niet verachten. Dan lezen we verder uit Lucas 18, vanaf vers 9 tot 14. En hij, dat is Jezus, zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër, de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden. Deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing. En er staat geschreven, zalig, die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De tekst voor de verkondiging vindt u in het tweede voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 18, vanaf vers 9 tot en met vers 14. En boven de preek heb ik geschreven, 1 woordje maar, rechtvaardig. Rechtvaardig. En dan in 3 delen, naar de tempel, in de tempel en weer uit de tempel. Dus dan heeft u de lijn van de preek. Rechtvaardig, naar de tempel, in de tempel en weer uit de tempel. En voor de jongens en meisjes, voordat we gaan zingen, boven de preek staat rechtvaardig. Wat is dat eigenlijk? Rechtvaardig. Ja. Het is een woord wat al in de Bijbel veel staat, hè? Maar het is niet een woordje wat je op het plein, denk ik, gebruikt als je met elkaar speelt. Of wat de juf of de meester in de klas wel eens. Nee, ja. Toch is het wel een heel belangrijk woord, hè? Rechtvaardig. Wat zou dat nou betekenen? Nou, ik dacht, misschien moet je maar, om jullie te helpen, maar denken aan het, er zit het woordje recht in, hè? Recht. Zie je dat? Kijk, dit is krom. Ik sta nu ook een beetje krom. Maar dit is recht. Rechtop. Nou, rechtvaardig, dat heeft te maken met mensen, jongens en meisjes, vaders en moeders, met mensen die rechtop staan. Voor wie? Rechtop voor God. Dat je rechtop voor God staat. Wat betekent dat? Als je rechtop voor God staat. Nou, dat betekent dat je God in de ogen kunt kijken. Dat je elkaar kunt aankijken. Kijk, als je krom staat, ja, dan zie je wel van alles op de grond, maar dan zie je niet. Snap je? Rechtop voor God betekent je kunt God in de ogen kijken. Het is goed tussen jou en God. Het is helemaal goed. Nou, hoe komt dat het goed is tussen jou en God? Nou, dat zegt het woordje rechtvaardig. Nou, dan zeg je misschien, hoe kan het dan goed komen tussen mij en God? Want ik doe ook wel eens verkeerde dingen. En ik weet dat de Heer dat niet goed vindt. En dan is het eigenlijk niet goed tussen mij en God. En dan kijk ik maar een beetje naar beneden. Misschien is de Heer wel boos op mij. Ja, kan hè. Dan gaan we vanavond horen in de preek. Over het is een voorbeeldverhaal, een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Die gaat precies hierover. Twee mensen die gaan naar de tempel, een fariseer en een tollenaar. Maar het gaat erover of het wel goed is tussen hen en God. Of ze God in de ogen kunnen kijken of toch niet. Nou, daar gaan we straks in de preek meer over horen. En ter voorbereiding daarop gaan we nu zingen uit Psalm 51. En uit die psalm hebben we ook gelezen. En dat doet ook denken aan het gebed wat de tollenaar bidt. Psalm 51, vers 1 en vers 5. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En ook vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Daar heb je het weer, uw oog. U de Heer die alles ziet, verberg dat van mijn bedreven kwaad. En tijdens het zingen zal er ook gecollecteerd worden. De eerste collecte is voor kerkomroep en de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En ik noem ook de diensten voor komende zondag 3 juli. 'S morgens om 10 uur dominee Nap uit Hoevelaken en om 6:30 dominee De Groot uit Dordrecht. Voor het alles geldt zo de Heer wil en wij leven. Gaan wij nu zingen uit Psalm 51, het eerste en het vijfde couplet. Thank you. In antwoord op de verkondiging zullen wij straks zingen uit Psalm 43, het vierde en het vijfde vers, Psalm 43, vers 4 en 5 naar de verkondiging. De tekst is uit Lucas 18, vers 9 tot en met vers 14. Boven de preek heb ik geschreven rechtvaardig. Naar de tempel, in de tempel en weer uit de tempel. Gemeente, bent u rechtvaardig? En jij? Zou je dat van jezelf kunnen zeggen? Mogen zeggen? Willen zeggen? Dat staat op het spel. Bij dit voorbeeldverhaal. Rechtvaardig te zijn. Ja, maar zegt iemand. Kan je dat dan wel zomaar zeggen? Nou, zullen we eens luisteren? Gaan we de geschiedenis langs die Jezus vertelt. Lucas schrijft erbij. Deze gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Die zei hij tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij, komt ie, rechtvaardig waren. Hé, dat kan dus ook. Dat je bij jezelf erop vertrouwt, ik ben rechtvaardig. Dan zou het dus kunnen dat deze gelijkenis, dat het voorbeeldverhaal, wel eens van toepassing zou kunnen zijn vanavond. We gaan er naartoe. Vers 10. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. Nou, het kon elk moment naar de tempel om te bidden, vooral 9 uur 's morgens en 3 uur 's middags. Dat waren de tijden van het gebed, hele drukke gebedstijden. Gereserveerd voor openbaar gebed. Nou, je ziet ze gaan. Eerst maar eens die fariseer. Die verwacht je eigenlijk wel in de tempel, toch? Kijk, je had ook de Sadduceeën. Dat waren mensen uit de hogere klasse van de Hebreeuwse samenleving. Die waren dominant in het Sanhedrin en in de tempel. Maar de fariseeën, die waren meer uit de middenklasse. Zakenlieden, kooplieden, meer betrokken bij synagogegemeenschappen. Wat is dat een fariseeër? Dat is iemand die de wet van God lief heeft. En zich ook probeert daaraan te houden. Niet alleen de geschreven wet in het Oude Testament, maar ook de mondelingenwetten, de tradities die eromheen gebouwd werden. Dat breidde steeds verder uit. Tradities die... was de bedoeling om een hecht te bouwen om die Torah, om die wet van God. Om te waken tegen alle vormen van inbreuk. Om af te stemmen op de veranderende omstandigheden. Elke tijd vraagt alweer om zijn eigen keuzes. En het gewone volk, nou, dat had heel veel bewondering voor die fariseeën. Het was misschien wel de meest gewaardeerde groep uit de Joodse samenleving in die dagen. Maar ja, net als iedereen waren ook de fariseeën slachtoffer van, ja, van die andere bevolkingsgroep, van die tollenaren. Nee, zelfs zouden ze dat nooit doen. Je eigen volk voor winst verkopen aan de bezetter, dat doe je toch niet? Lees er verder, de fariseeën staande, bad dit bij zichzelf. Zie je, hij gaat staan. Ik denk dat dat er ook wel recht op uitziet. Gescheiden misschien ook wel van de menigte vooraan in het Hof van Israël vlakbij het altaar. En dan die andere man, dat is de tollenaar. Dat is heel wat anders. Wat is een tollenaar? Dat is een belastinginner. En ja, die behoren wel tot het uitschot van de Joodse samenleving. Lakeien van de derde graad van het Romeinse belastingstelsel Rome, die legden belasting op aan veroverde volken. Het Romeinse Rijk was groot. En de inning daarvan die werd gedelegeerd aan particuliere Romeinse boeren, de belastingboeren. Romeinse aannemers, en die hadden dan weer ondergeschikten in dienst. En in Israël waren dat de Joden, Joodse ondergeschikten. En die moesten dan dat vuile werk opknappen en dat geld ophalen voor de Romeinen. Nou, dat deden dus de tollenaars. En wat was hun loon? Nou, net zoveel als dat ze extra konden krijgen, konden afpersen. Zulke tollenaars, die werden als monsters beschouwd. En sommigen waren dat misschien ook wel. Het waren religieuze en politieke verraders van de Hebreeuwse samenleving. Volkomen verachtelijk. Daar wil je niets mee te maken hebben. En ze werden dus ook uitgesloten van een openbaar ambt. En ze mochten geen getuigenis afleggen in de rechtbank. Dat noem je nou verschoppelingen. Onaanraakbare, zulke mensen. En in onze huidige cultuur, waar kun je dan aan denken? Drugsdealers misschien? Booiers? Mensen die op de samenleving jagen en die geld verdienen aan anderen, aan lichamen van anderen. Brood verdienen met het bestelen van anderen. Wat staat er? En de tollenaar van verre staan. Hij staat helemaal achteraan, zie je dat? En hij wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst. Dus dat ziet er een beetje krom uit. Nee, niet vooraan, maar op een afstand. Achter in het Hof van Israël, net zoals die 10 melaatsen. Die op een afstand stonden vanwege hun onreinheid. Nou, zo ziet de tollenaar zichzelf ook. Onrein, onwaardig. Maar toch in de tempel gekomen. Niet rechtop, nee, hij wil de ogen niet opheffen. De betekenis van dat grondwoord is, dat ligt in de buurt van hij durfde niet. Waarom? Teken van schaamte, schuldgevoel. Nee, niet vol vertrouwen daarvoor aan, maar hij slaat op zijn borst. Dat is een gewoonte bij begrafenissen. Naar het hart. Het hart. Ja, wat is dat, het hart? Ja, dat bevat de diepste bedoelingen van de mens, toch? Maar dat is dus ook de plaats van de kwade bedoelingen van de mens. Wat zegt Jezus daarover? Markus 7. Want van binnen uit het hart des mensen komen voort kwade gedachten. Overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Zie je dat? Achterin, die tollenaar. Deze man, hij kent zijn plaats. Of je kunt ook zeggen, hij kent ook zijn plaats. Net als die fariseeën die toch ook best wel voorin mocht staan, toch? Een tegenstelling op dit uur van gebed. Zowel het neusje van de zalm van de Hebreeuwse samenleving als het uitschot. Beroemd om een rechtschapen levensstijl, berucht om de zonde. Zelfverzekerd, bescheiden. Dichtbij en stap in de hoogte. Ver weg en de ogen niet op durven heffen. Gemeente. Zullen we eens even op dit moment in de preek een spiegel erbij pakken? Ja, niet echt natuurlijk, maar even in gedachten. Wat doet een spiegel? Dan zie je jezelf, hè? Oh ja, daar ben ik. En niet schuin houden, hè? Want ik zie je de ene naast je. Nee, recht houden. Als je nou jezelf ziet, hè? Zie je dan ook al iets terug? Van wat Jezus vertelt over deze twee portretten? Van de fariseeën? Van de tollenaar, nee. Het is vanavond niet de bedoeling dat je aan het eind van de preek de balans kunt opmaken en kunt zeggen van, nou, en ik ben nu die fariseer. En een ander zegt, en ik ben nu die tollenaar. Nee, dat is niet de bedoeling. Het loopt vaak zo heel erg door elkaar heen. En die fariseer en die tollenaar. Maar toch maar wel de spiegel erbij houden, doe het maar. Op weg naar de tempel, op weg naar de kerk, zou je kunnen zeggen. Kijk. Je weet de afloop al, hè? Je weet straks met die tollenaar loopt het goed af. Dus dan heb je de neiging om als je in die spiegel kijkt en naar jezelf te kijken, dat je denkt, ja, maar ik zie toch ook wel bij mezelf die tollenaar, hoor. Of dat je als gemeente met elkaar spreekt en je zet een ernstig gezicht op en je zegt erbij, ja, maar wij zijn een gemeente van tollenaars en zondaren. Ja. Maar gemeente, hoe eerlijk is dat eigenlijk? Want hoeveel criminelen en drugsdealers en pooiers zitten hier nu vanavond? En kijk eens naar jezelf. Zie je daar jezelf staan en gaan door het leven? Op dit moment, op afstand van God. Omdat je onrein bent, omdat je je schuldig voelt. Dat je niet naar hem durft opkijken vanwege schaamte. Met je hand op je hart als teken van rouw en berouw van al die slechtheid en die boosheid ook weer van deze week. Is dat zo? Ja, dan lijk je inderdaad wel wat op die tollenaar, ja. Ja. Maar misschien zegt iemand anders, maar wacht even, als ik kijk, ik zie toch ook heel veel van die fariseeën bij mezelf. En ja, als je het toch zo bekijkt, dan is dat toch ook veel beter om op de fariseeën te lijken. Te leven volgens de wet van God. Gewaardeerd te zijn in kerk en samenleving. En zegt iemand anders, ja maar, hoor eens hier, je kunt toch ook niet altijd maar achteraan blijven staan. En je kunt je toch ook maar niet altijd blijven schamen en altijd maar in rouw en berouw zijn. Kom nou toch. Oh ja. Dat zijn allemaal vragen, hè? Vragen die opkomen bij deze gelijkenis, bij dit voorbeeldverhaal. Het is zo'n bekende gelijkenis. Maar dat is vaak ook de valkuil van iets wat heel bekend is. Dan hoor je erin wat je er altijd al in hoorde en dat was het dan. En dan ga je weer over tot. Zullen we verder luisteren? Rechtvaardig, oh ja, daar ging het over. Rechtvaardig. Naar de tempel. Je hebt ze allebei zien gaan. Maar nu hebben we genoeg gekeken en dan gaan we in het tweede deel van de preek gaan we eens in de tempel, gaan we luisteren. Luisteren. Want daar in de tempel, daar was het allebei die mannen om te doen. Allebei. De ontmoeting met God. Zijn woorden te horen, tot hem te spreken. Jongens en meisjes, zo noem je dat. Als je de woorden van de Heere hoort, wil horen, waar doe je dat eigenlijk? En als je tot de Heere praat, hoe gaat dat? Oh ja, dat is Bijbel lezen en bidden. Bijbel lezen en bidden. Bijbel lezen, de woorden van God horen en bidden, spreken tot de Heere. Nou, dat gaan allebei deze mannen ook doen. Dat laatste, dat bidden. Eerst maar de fariseer. Lucas behandelt de fariseer ook als eerste, opnieuw. Hij zegt, goed luister, wat zegt hij? O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik denk dat deze man ook echt terecht dankbaar is, toch? Dat God hem voor al die zonde en verkeerde dingen heeft weggehouden. Hij heeft van niemand gestolen en hij is zijn vrouw trouw gebleven. Dan is het toch gepast om God te danken, Heer. Dank u wel dat u mij voor die zonde heeft bewaard. En dan zegt hij erbij dat ik niet ben zoals deze tollenaar, gelijk deze tollenaar. Nou, dat is ook toch begrijpelijk. Dat je de Heer dankt dat hij ervoor gezorgd heeft dat je niet in dat soort, dat je niet in zo'n beroep terechtgekomen bent. Heer, dank u wel dat ik toch geen pooier heb hoeven worden. Of een crimineel. Vandaag de dag zouden we dat toch ook bidden. O God, ik dank u dat ik niet ben gevallen waar zoveel van mijn tijdgenoten in aan bezwijken. Sensualiteit, zondige dingen, oneerlijke praktijken, zakelijk, zedelijk. Zeg maar dat grootleven van zoveel andere heren, dank u wel. En met de open kranten wij heren, dank u wel dat ik toch niet mee hoef te doen in al die vreemde en verkeerde regimes die er zijn in deze wereld. Ja. God dank als de gever van zoveel goeds. Dan zegt hij nog meer. Ik vast 2 maal per week en ik geef 10e van alles wat ik bezit. Nou, dat is wel overdreven. Ja, dat weet hij ook wel. Dat is veel meer dan dat eigenlijk in de wet van God staat en in de Torah. In de Torah stond dat vasten alleen vereist was op de grote verzoendag. En in de eerste eeuw na Christus kwam ook vasten op het Purimfeest en andere nationale feestdagen. Maar deze farisee, hij doet het 2 keer per week. Hoogstwaarschijnlijk op maandag en donderdag. Wat een discipline, wat een vroomheid. En zo werd het ook gezien en beleefd. Deugdzame, verdienstelijke daad met het oog op boetedoening, rouw en beroeging, als voorbereiding op dienstbetoon, op de ontmoeting met God en straks eenmaal met de Messias. Kijk, die tollenaar die sloeg op zijn borst. Maar dat had de fariseer al lang gedaan. En niet alleen voor zichzelf, maar ook nog eens voor anderen erbij die er niet aan toekwamen, die het zo druk hebben elke week maar weer met hun werk. En hij had ook zijn tiende gegeven. Kijk, de belasting aan de Romeinen, nou ja, oké, dat moest dan maar. Ja, vooruit. Maar de tempelbelasting, daar gaat het toch uiteindelijk om. Dat is toch het echte geld. En ook dat had hij voor anderen gedaan die zijn plichten, die hun plichten niet konden vervullen. Zo zien we daar, zo horen we daar in de tempel de fariseeën bidden. En dan die andere man, die tollenaar. Moet even iets naar achter. Dan kun je het horen. Goed luisteren. Wat bidt nou die tollenaar? Hij bidt: O God, wees mij zondaar genadig. Dat was het. Ja, er staat niet meer. Eén zinnetje. Wees mij genadig. Verzoen u met mij. Normaal gesproken werd zo'n verzoening gedaan door het offer in de tempel. Een verzoeningsoffer. Die tollenaar lijkt dus te verlangen dat verzoeningsoffer daarvoor in de tempel op hem van toepassing zal zijn. Hij begint hetzelfde. O God. En ook de inhoud is past wel heel goed bij hem, toch? Bij de fariseeën paste dat danken. Maar bij die tollenaar past toch dat vraaggebed. En ze bidden eigenlijk allebei voor wie ze zijn en voor wat ze doen. De fariseeën dat ik niet ben zoals en dat ik doe mijn plichten. En de tollenaar ook, wie ik ben, een zondaar en wat ik doe, mijn zonde. Ja, en dan zit er in de beschrijving wel verschil. Het is net omgekeerd. Van de fariseeën staat heel kort hoe die gaat bidden en dan een heel lang gebed erachteraan. En bij de tollenaar net andersom staat uitgebreid beschreven hoe die daar staat. En maar een heel kort regeltje over zijn gebed. Bij de fariseeën is het de beweging omhoog. O God, ik dank u. En bij de tollenaar is het andersom. O God, wees mij genadig. Zie het? En de enige keer in dit hele gedeelte dat in de gebiedende wijs iets staat. Urgent, wees mij genadig. Dat zijn niet maar wat woorden aan God, maar een roep om God. Misschien dat die fariseer wel tevreden is met zijn plek daar vlak bij het altaar. Maar het gaat de tollenaar om de God van het altaar. Kijk, en dat doet dus denken aan Psalm 51. We hebben niet voor niks gelezen en ook gezongen. Dat stond daar ook alweer. Want die tollenaar die bedenkt dat gebed niet zomaar zelf even. Nee, die psalmregel komt bij hem op waarschijnlijk. Precies hetzelfde. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtreding en mijn zonde is steeds voor mij. En dan komt het. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dat. Oh ja, we hadden die spiegel daarbij. Hè? Oh ja. Even weer pakken dan. Kijk er nog eens in. Kijk eens naar binnen bij jezelf. Niet schuin nou, hè. Kom gewoon bij. Kijk maar. Waar gaat het nu om in mijn dienen van God thuis en hier in Gods huis? Waar gaat het mij nu om? Ben ik tevreden met het kerkgebouw? Met de kerkbank? En bijvoorbeeld bij de bediening van het heilige avondmaal met de tafel? En met het brood en de wijn? En noem het allemaal maar op, stuk voor stuk hele waardevolle dingen. Maar toch, als dat het enige is, dan kan dat toch ook zo leeg zijn. Snap je? Dat alles, hoe waardevol ook, toch leeg kan zijn. Tenminste, als ik wel het altaar heb, maar niet de God van het altaar. Dat, voel je dat? Door de zonde heb je het weer. Door de zonde komt de scheiding tussen God en mens. Ook door mijn zonde. Dan is het niet meer goed tussen mij en God. Dan kan ik hem niet meer in de ogen kijken. Snap je? Het zijn woorden van genade en vrede te horen. Of niet? Dan zegt iemand, hoe komt het dan zover? Dat het toch weer goed komt tussen mij en God? Want je moest eens weten. Ja. Weet je in dit voorbeeldverhaal waar je dat kan zien? Dat zie je als ze weer naar huis gaan. En dat is de derde deel van de preek. Laten we dat ook bekijken. Rechtvaardig. Naar de tempel, je ziet ze gaan. In de tempel, je hoort ze bidden. En dan nu als derde uit de tempel. Wat staat er verder? Wat zegt Jezus? Vers 14. Ik zeg u lieden, deze, dat is de tollenaar, ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. De rollen zijn omgedraaid. Het ging toch steeds eerst over de fariseer en daarna de tollenaar. En nu krijgt de tollenaar een eerste beurt. Dat is apart. Dat is geen toeval. Zo gaat het toe in het koninkrijk van God. Daar worden de rollen omgedraaid. Maar zegt iemand, het was toch overduidelijk dat niet die tollenaar, maar dat die fariseer rechtvaardig was. Hij zou dan toch ook gerechtvaardigd naar huis. Dat staat er niet. De tollenaar, nota bene, hij wordt als eerste genoemd. Zo onrechtvaardig als het maar zijn kon. Hoe is dat mogelijk? Is er dan iets wat nog belangrijker is dan een goed en een deugdzaam leven? Wat is dat toch met het koninkrijk van God als vrome Jood en als brave christen? Dat gaat tegen elk gevoel van logica in, toch? Ja, er worden hier grenzen overschreden. Dingen op zijn kop gezet. Maar, wie doet dat eigenlijk? Wat lazen we nou? Deze ging af, rechtvaardig in zijn huis. Nee, dat staat er niet. Nog een keer, deze ging af. Oh ja. Gerechtvaardigd in zijn huis. Wat is dat? Gerechtvaardigd. Wie doet er hier iets? Het is God die dat doet. Gerechtvaardigd door, namelijk door God. Dat doet die tollenaar niet. Maar dat doet God. Gerechtvaardigd, dat is gerechtvaardigd, dat is passief, hè? Dat is niet actief recht. Passief. Hij ondergaat dat het overkomt. Ja. Waar er afstand was tot tollenaren en tot zondaren, precies daar is God bezig die afstand te overbruggen. God komt naar die tollenaar. En dan doe ik het nu nog niet eens goed voor, hè? Want ze komen niet naar elkaar toe. Nee, die tollenaar, die is daar. En God daalt af. En overbrugt die afstand. Tot deze tollenaar. Zo. Maar zegt iemand, heeft hij dan wel een offer gebracht? Of profiteert hij misschien van dat deel waar de fariseeën voor betaald had? Dat zou toch helemaal mooi zijn. Nou, Psalm 51 geeft weer inzicht. En daarom lazen we ook vers 18 en 19 erbij. Wat stond daar? Want gij hebt geen lust tot offeranden als zodanig. Anders zou ik ze geven. In brandoffer hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Zo gaat deze man dus naar huis. Deze woorden vanuit Psalm 51 zijn in vervulling gegaan. Een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Woord van God. Ja, daar gaat hij. Zie je hem? Terug. Nou, ik denk dat hij wel tollenaar gebleven is. Vast wel. Maar zou hij toch niet op een hele andere manier gaan doen vanaf nu en voortaan? Dat kan toch niet anders? In genade aangezien door God. Gerechtvaardigd door God. Hoe zou je dan nog langer voor je naaste onrechtvaardig kunnen zijn? Dat gaat toch niet? Ja, hij is dezelfde persoon die daar naar huis gaat. En toch is alles anders geworden. Dat. God heeft hem gunstig bezien. Hij heeft het ervaren. Daar in de tempel. Daar is God. En hij is een God. Die hoort. En dan de fariseer. En die gaat ook naar huis. Zie je dat? Hij gaat ook naar huis. En je zou denken. Hij gaat samen met die tollenaar. Met zijn tweeën. Hij was al rechtvaardig en die tollenaar is gerechtvaardigd, twee rechtvaardigen. Naar huis. De gemeente van God wordt groter en uitgebreider. Zou je denken, maar dat staat er niet. Deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis van de tollenaar, maar dan staat er meer dan die. Je kunt ook lezen in tegenstelling tot die ander. Oh, hoe kan dat? Die man met wie we ons als kerkmensen zo verbonden voelen. Voor hem zal het toch ook een zegen zijn. Hij komt misschien van minder ver, maar dan toch. Gods zegen kan toch eigenlijk niet missen voor hen die de zonde hebben nagelaten. Die religieuze plichten getrouw hebben vervuld. Ja, je zou het zo zeggen. En is het ook niet vaak wat je in onderlinge gesprekken op die manier ook daar zo over spreekt? Hè? Maar je hebt toch ook altijd. Ja, en. Ja. Maar toch staat het terecht, hè? Meer dan die in tegenstelling tot die. Jongen. Waar die tollenaar gerechtvaardigd voor God naar huis ging, dan gaat die fariseer niet gerechtvaardigd door God naar huis. Ja, hij gaat misschien wel rechtvaardig naar huis. Maar dat is dan die rechtvaardigheid ja, van hemzelf. Wat hij gedaan heeft en wat hij ook heeft opgenoemd in zijn gebed. Daarmee gaat hij weer naar huis, denk ik. Ja. Maar niet gerechtvaardigd door God. Dat is wat. Wat wil Jezus nu zijn hoorders leren? En ook ons vanavond. Dit is geen voorbeeldverhaal zomaar. Nee, dit is om wat te leren toch. Wat zou dat zijn? Zou dat niet datgene zijn wat wij als kerkgangers zo gemakkelijk geneigd zijn om weer te vergeten? Te verleren. Want waar ging het mis bij die fariseeën? Waar ging het mis? Nou, dat was niet bij dat hij bepaalde zonde heeft nagelaten. Dat was heel goed. En dat hij religieuze plichten heeft vervuld, dat was heel goed. Maar waar ging het dan wel mis? Nou ja, dat stond al in de inleiding die Lucas erbij had geschreven. Vers 9. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf hun vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. En anderen niets achten. Zie je dat? Wat doet deze fariseer? Hij kijkt naar zichzelf en zegt, noemt het zo eens wat dingen op. En komt ook tot de conclusie, ik ben rechtvaardig voor God. En misschien heb je dat ook wel, dat je aan het begin van die preek, dat je onwillekeurig ging nadenken en dacht, ja, even kijken hoor. Nou, ik denk het, ja, misschien, ik heb toch dit en dat. Maar wat doe je dan? Dan doe je net als die fariseeën, dan ben je jezelf aan het rechtvaardigen voor God. En zo druk was hij met zichzelf, dat God buiten beeld was. Dus het ging helemaal niet goed. In de eerste plaats met zijn relatie tot God. Het was hem niet om God te doen. En dan gaat er nog wat mis. Dan staat erbij en de anderen niets achten. Ja. Behalve dat hij geen echt contact heeft met God. Dan heeft deze man ook geen echt contact met de naaste, want een ander niets achten, minachten, wat gebeurt er dan? Dan staat die ander ergens daar. Oh ja, dan heb je die. Oh ja. Zo hè. De ander minachten. God niet op het oog, de naaste niet. Oh, dat is de wet van God. Nota bene de wet van God die de fariseeën lief heeft. God lief te hebben boven alles en de naaste. Precies daar gaat het mis, blijkt het toch mis te gaan, ondanks al zijn plichten. En al zijn onthouding van grove zonden. Minachten. Want als de ander daar zo laag is, wat gebeurt er dan? Dan kun je die ook niet, dan kijk je die niet meer in de ogen. Nee, dan zie je die ander niet meer. Die daar laag aan de grond zit. Nee, hij gaat ervan uit dat hij wel acceptabel is voor God. Niet de tollenaar, maar hij is rechtvaardig voor God. Dat is wat Lucas bedoelt. Vanuit jezelf beredeneren, met je verstand. Of misschien wel vanuit je gevoel. Dat je denkt, ja, nu voelt het weer goed. Ja. En Gods goedkeuring daarover over voelen en ervaren. Dat ik toch zoveel weer heb kunnen doen. En dat wil ik toch, zeker als ik in Gods huis ben, wil ik zijn goedkeuring ervaren. Oh ja. Maar Gods genade dan. Gods genade. Genade. Dat je iets krijgt wat je niet hebt verdiend. Wat is dat dan? Ja. Gemeente, wat een verhaal, hè. Wat een voorbeeldverhaal van de Heer Jezus. Te gaan naar het huis van God. Daar in tevredenheid en in dankbaarheid zijn. Maar zonder Gods zegen weer naar huis. Kan dat ook, ja. Rechtvaardig, maar niet gerechtvaardigd door God. Wat lezen we in de slotzin van Lucas? Hij zegt, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Snap je nu? Heb je het gezien? Dat was nu dit verhaal. Wie zichzelf verhoogt, ja, die zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Worden, hè, passief. Zal verhoogd worden. Zal vernederd worden, passief. Wie doet dat? Het is God die dat doet. Nou, maar zegt iemand nu vanavond. Die fariseer, hè? Ik die spiegelt nog steeds een beetje. Ja, ik durf hem niet meer opzij te draaien. Ik zit er even naar mezelf te kijken. Ben ik dat dan? Zo'n fariseer? Komt het dan? Hoe kan het dan met mij nog goed komen? Snap je? Zit je ermee? Niet mee blijven zitten. Niet doen. Spoel dat niet weg met de koffie en het gebakken. Maar doe nou hetzelfde als die tollenaar. Ga nu als een fariseer. Dat je het misschien... Ga als een fariseer met een tollenaarsgebed. Waarheen? Natuurlijk naar God toe. Naar de tempel. Naar het altaar. Naar de Heere toe. Heer, u kent mij. U grondt mij. U weet me zitten en me staan. U doorziet mij. Maar bij u moet ik zijn. Die fariseeën die ik toch ook ben. En iemand anders zegt, maar die tollenaar, je moest eens weten wat ik allemaal uitgehaald heb. Ja. Of je nou een fariseer of een tollenaar bent, waar moet je heen? Naar de tempel, want daar in de tempel, daar is God. Die hoort. Ja, dan zijn we weer terug bij het thema, hè? Rechtvaardig. Ben je rechtvaardig? Misschien moet je het anders zeggen. Ben je gerechtvaardigd door God? God doet het. Ook vandaag nog. Ja, maar zegt iemand, hoe dan? Die tollenaar heeft er toch een potje van gemaakt. En die fariseer, als je het goed bekijkt, is toch ook niet goed bezig. Hoe dan? Ja, wacht, dan moet je eens even een keer goed kijken daar in die tempel. Even goed kijken. Helemaal vooraan. Nog voorbij die fariseeën. Wat stond daar? Daar stond dat altaar. Het altaar. En wat werd daar gedaan? Daar werd een offer gebracht. Een verzoeningsoffer. Een lam geslacht. Weet je het al? Dat verwijst nu naar de Heer Jezus. Hij geslacht, gestorven. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die tollenaar had het verdiend, dat God hem nooit meer... Maar zegt Jezus, ik ben nu gekomen. Tegen een andere tollenaar zegt hij dat, hè, tegen Zacchaeus. Ik ben gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Daar op de grond, bij die tollenaar en die Farizeeën. Om te redden, dat. Die toorn van God, die is niet zomaar weg. Nee, die heb ik op me willen nemen en willen dragen. Daar bij dat altaar, daar gebeurt het. Die tollenaar die verlangde dat offer op hem van toepassing zou zijn. En het werd op hem van toepassing. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, dat is het geheim, hè, van de rechtvaardigmaking, rechtvaardiging. Dat offer die wat naar Christus verwijst, die wonderlijke ruil. Hè. De gelovigen uit het Oude Testament die zagen daarna vooruit via de offerdienst. De gelovigen en christenen in de tijd van het Nieuwe Testament en van de kerk, die zien erop terug naar datzelfde offer van Jezus Christus, gebracht op Golgotha. Dat is het geheim van de tempel en van het altaar. Die plaats van die wonderlijke ruil, waar de zaken worden omgekeerd. Nog een keer hoe Lucas afsluit, hè? Want een ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar andersom ook, hè? Die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Dan wordt het zo. Heer, mijn God, ik dank u voor wat ik heb gedaan. Nee, voor wat u doet en voor wat u hebt gedaan. Heer Jezus, het koninkrijk van God te weten en te ervaren als het rijk van genade en niet van prestatie. Gods liefde te ervaren, niet verdiend, maar gegeven. Om de verdiensten van Jezus Christus. Hoorbaar vanuit het woord en van tijd tot tijd ook zichtbaar in het sacrament. Het brood en wijn, dat verwijst naar Jezus. Die geofferd is. Naar dat altaar. Die tollenaar. Ja, hij had oprecht berouw en hield het niet langer uit in zijn huis. Naar God toe, naar zijn barmhartigheid toe. Zichtbaar in het altaar bij dat offer. Zichtbaar in Jezus Christus, gemeente. Dat is het evangelie. Bij hem te zijn. Op te gaan. Ja, wat denk je? Wat zal die tollenaar? Hij zal... Misschien is hij de dag daarna wel weer gegaan. Zou het niet? Zou je dat ook niet doen? Volgende week zondag toch maar weer. Zingen. Uitzingen. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God. Mijn God. Dat... Bron van vreugd. Nog één ding. Hier op deze oude aarde. Moet het elke keer weer. Elke keer weer. Het komt door die oude zondige natuur. Ook na ontvangen genade. Maar straks. Komt er een dag. Dat je definitief en voorgoed mag zingen. Als je in Christus mag zijn. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan zal je mogen zeggen. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, nu al er. En dan vergoed, stem en snaren. Ter roem van zijn goedheid paren. En dat kan eraf toch dan. Ja, zijn we niet zo gewend maar. In je hart dan maar. Die na kortstondig ongeneugd. Want het is in deze tijd en in deze wereld. Er is zoveel zonde. En er zijn ook zoveel gevolgen van de zonde. Die na kortstondige ongeneugd mij. Eindeloos. Verheugd. Amen. Laten we met elkaar danken en ook bidden. Heer, groot en almachtige God, God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob en van David, dank u wel dat wij ook vanavond voor de tweede keer vandaag bijeen waren en bijeen zijn mogen, dat we de woorden van u mochten horen. Nee, dat is geen mensenwoord. Het is uw woord. U, de Heer Jezus zelf, bent het die ook vanavond spreken wilde. Daar nu gebruikt mensen. Dat is het werk van de Heilige Geest, mensen gebruiken. Maar het gaat om u. Dank u wel, Heer, dat wij opnieuw mochten zien. Uw goedheid en uw genade. Ontferming. Uw omzien naar een mens die dat helemaal niet heeft verdiend. Heer, wij bidden u, geef dat die woorden de taal mag worden van ons hart. Dat we onszelf ook daadwerkelijk zullen vernederen voor u, de Heer. Nee, dat is niet fijn. Dat willen wij helemaal niet. Maar maakt u ons nederig, klein, zodat wij al diegenen in de ogen weer kunnen kijken die we misschien al heel lang niet meer in de ogen keken, omdat we zo hoog waren. Dat we elkaar weer kunnen aankijken, ook als gemeente. Wie het dan ook is, daar op de grond. Want dat is de plaats waar u bezig bent, waar u redt, waar u recht opzet, waar u rechtvaardigt. Dan hoeven we ook niet meer neer te kijken op al die mensen ook in deze wereld, die er maar een vreemde gang van zaken van maken. Ook niet aan wereldleiders. Bewaar onze voorheren dat we ons zouden verheffen. Ontferm u over ons en ook over deze wereld in nood. Er is veel aan de hand. Er is een gezondheidscrisis, energiecrisis, een brandstofcrisis, een stikstofcrisis. Ja, er zijn zoveel crisis, heren, maar we zijn er maar zo druk mee dat we vergeten de grote crisis. De toorn van God over de zonde. U zegt dat toch zelf, vrees veel meer hen die lichaam en ziel kan verderven in de hel. Heere, maak ons tot mensen, tot christenen. Die in de ontferming ook mogen neerzien op de naaste. Doe ons goed spreken over u, de Heer Jezus. Geef ons de woorden, vervul ons met uw Heilige Geest. Wilt u nog doorgaan met uw reddend werk, zolang deze aarde er nog is? Wij weten niet hoe lang, maar elke dag is toch weer een nieuwe kans. En zullen er ook weer toegevoegd worden aan uw koninkrijk? En dan bidden we tegelijkertijd, Heer, ook om wijsheid en om inzicht en om en alles wat we nodig hebben om onze gang door het leven te kunnen maken. En dat bidden we ook voor overheden en voor machthebbers. Heer, als het mogelijk is, wilt u geven dat er in het spoor mag gedacht worden van u en van uw goede geboden. Maar Heer, als dat nou niet zo is. Men is heel druk bezig om van alles klaar te maken. Misschien wel uiteindelijk uit te monden in één grote wereldregering, zoals ook in de Bijbel is voorzegd. Dan toch, Heer, geef dat we getrouw mogen zijn. Dat we goed zullen spreken over u. Dat we uw woord en uw evangelie mogen horen en daaruit leven zullen. Dat het ons niet zal gaan om de spullen en om de kerkgebouwen en al die dingen meer. Maar om u, de Heer, en om u alleen. Uw stem te horen en daarvan te leven en daarvan te spreken. Keer op keer, week na week, dag na dag. Maak ons zo christenen. Die met recht ook christen genoemd mag worden vanuit het hart. Wilt u doorgaan met uw rechtvaardigend werk van tollenaar en van farizeeërs. En wie we dan ook zijn. Wilt u deze week voor ons uitgaan? Helpt u bij de dingen die we hebben te doen? De keuzes die we maken moeten? De dingen die afgerond worden op school wellicht voor de kinderen? Wilt u daarna ook geven dat er een goede tijd van rust en van vakantie mag aanbreken? Dan geeft u boven alles dat in alles van het leven het verbonden mag zijn met u, de Heer Jezus. Dat we zo mogen leven Niet meer als een alleen, maar als een samen met u. Hoe alleen we misschien ook zijn. Heren, zo vragen en zo bidden wij dit van u. We hebben het niet verdiend, maar wilt u het geven uit genade. In Jezus' naam. Maranatha. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 32, daarvan het derde en het zesde couplet. Ik bekend, o Heer, aan u, oprecht, mijn zonde, oprecht, rechtop, ja, toch maar wel weer, eerlijk, Heer, u ziet mij, zeg alles maar. En ook het zesde vers, rechtvaardig volk, heb je het weer, verheft uw blijde klanken natuurlijk, uit Psalm 32, vers 3 en 6. Bidden we tot besluit van deze dienst om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.